Ik mag u vanavond weer meenemen naar Matteüs 13. Waar we de eerste vier gelijkenissen, dacht ik, zo ongeveer besproken hebben. De vorige keren. In een wat hoog tempo, maar dat is bekend. Dat was ook de bedoeling. Omdat we verder onze tijd zouden besteden aan de gelijkenissen die we elders in de schrift vinden. Maar niettemin, sprekend over gelijkenissen, valt er niet om dit hoofdstuk heen te komen. Een heel hoofdstuk met gelijkenissen, op een bepaalde manier ook gerangschikt, met een speciale toelichting met betrekking tot de aard en de inhoud van de gelijkenissen. En die toelichting vinden we dan meteen in deze gelijkenissen geïllustreerd. Namelijk dat ze spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, of meer in het algemeen, ze spreken over het verborgen Koninkrijk van Christus, of nog anders, ze spreken over de tijd waarin het Koninkrijk nog verborgen is. Waarna de openbaring van het Koninkrijk zelf niet meer verteld wordt in gelijkenissen of in de vorm van gelijkenissen, maar in de klare taal van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. We hebben ook gezien dat deze gelijkenissen op een bepaalde manier gerangschikt waren. Dat wil zeggen, deze acht gelijkenissen vormden ook samen een introversie, zo'n structurele figuur die we zo vaak in de Bijbel tegenkomen, waarbij de eerste gelijkenis en de laatste met elkaar overeenkomen en op zichzelf staan. En daartussenin vinden we tweemaal drie gelijkenissen. Namelijk wat de eerste gelijkenis van de zaaien, de algemene gelijkenis, zullen we zeggen. Daarna hadden we drie gelijkenissen die alle drie beginnen met een andere gelijkenis. Namelijk die van het onkruid. Het mosterdzaad. Handschrift is ook niet meer wat het geweest is, zie ik. Want toen was het nog slechter. En daarna die van de zuurdeesem. En deze drie gelijkenissen horen bij elkaar, omdat ze alle drie beginnen met dezezelfde uitdrukking. Een andere gelijkenis, waarna er nog drie gelijkenissen volgen. Namelijk die van de schat in den akker. Daarna die van de parel en die van het, die van het visnet. En ook die drie gelijkenissen horen bij elkaar, omdat ze ook alle drie beginnen met dezelfde uitdrukking. Die beginnen namelijk alle drie met de uitdrukking wederom. Terwijl die andere drie beginnen met een andere, enzovoorts, een andere gelijkenis. Ze worden daardoor door de tekst van de Bijbel zelf gegroepeerd, en daar gaat het maar om. Dat is dus een indeling die we niet maar verzinnen, maar die er nou eenmaal is. Waarna de laatste gelijkenis volgt, de minst bekende, die van de schriftgeleerden. En die staat weer op zichzelf. En het is duidelijk te zien hoe deze figuur een introversie is, dat wil zeggen naar het midden wijst. Het gaat erom dat de buitenste met elkaar overeenkomen. Dus de eerste met de achtste, de tweede met de zevende, de derde met de zesde, de vierde met de vijfde. Hier bij de eerste gaat het overigens om iets wat in het openbaar gebeurt. Zaaien, prediking van het evangelie, in verband met die schriftgeleerden. De achtste dus gaat het om een tegenstelling. Dan gaat het namelijk om dat wat privé gebeurt. Particuliere aangelegenheid is dat, zoals uit de gelijkenis zelf natuurlijk ook duidelijk naar voren komt. Daarnaast hebben we te maken met die gelijkenis van het onkruid. Die staat tegenover die van het visnet. En de kenmerk van beide is dat er zowel goed als kwade dingen samen gevonden worden. En die worden uiteindelijk, aan het einde van de rit, of hoe dat maar heet in gewoon Nederlands, worden die gesplitst. Dat wil zeggen, de tarwe en de onkruid worden aan het eind van het verhaal gescheiden. En bij de visnet worden aan het einde van het verhaal gescheiden de vissen van de ongerechtigheden, of hoe dat maar heten mag. Het kwade. Het goede en het kwade heet het gewoon. Dat is makkelijk, ja. Het goede en het kwade wordt daar van elkaar gescheiden, staat in vers 48. Zo komen die gelijkenissen met elkaar overeen. Het mosterdzaad gaat over één mosterdboom. Dat is de derde gelijkenis. En die komt overeen met de zesde, die van de parel, namelijk één parel, één mosterdboom tegenover één parel. Doet u mij maar één mosterdboom voor in de tuin. Dat is ook maar niet te doen, hè. Maar goed, dat is een raar woord, een mosterdboom. Maar goed. Maar ze komen met elkaar overeen. Het gaat om dat ene ding, die ene eenheid, want een eenheid is het. Het ging om die ene boom in het midden van het land. En zo krijgen we ook te maken met één parel. En daarna hebben we te maken met het zuurdeeg, waarin iets verborgen wordt. Dat wil zeggen, het was 3 maten fijn meel, maar het zuurdeeg werd daarin verborgen, zodanig dat al het deeg bedorf. Jawel, bedorf, inderdaad, laat ik het nou maar eens gewoon zeggen wat het is. Verzeurde, ja, bedorf, inderdaad, hè? Bedierf, ja, is het waar? Heb jij daar ook al verstand van, Veldhoen? Goh. Nou ja, goed. Nog een andere uitspraak? Oh, nee, ja, dan hou ik me aanbevolen.
Zeer aan het oor.
Ja? Hoe vind je die van die Duitse leute die met een schoit en een boy te trekken? Hoe vind je die? Of heb je die van je vrouw in de tijd al gehoord? Dat is Noord-Hollands, dus West-Fries, hè? Dan moet jij een beetje... Goed, andere keer dan. Dan gaan we weer verder. Dus inderdaad, er werd wat verborgen. En dat komt ook overeen met de gelijkenis van de schat. Want iedereen weet dat de schat altijd verborgen is. In het Zilvermeer bijvoorbeeld. Maar dat was lang geleden, want dat was... Hè? God, er is nog meer cultuur in de zaal, broeder IJzerma. Ja, van Karl May, inderdaad, ja. Heel goed. Ja, ja, zeker. Ja, de schat in het Zilvermeer. Goed. Schatten zijn namelijk altijd verborgen. Om een of andere reden, maar ze worden ook altijd gevonden. Wat het voor eigenaardig is, weet ik niet, maar het is zo. En dat is dus de overeenkomst tussen die beide gelijkenissen. Het is niet alleen overeenkomst, het is ook groot verschil. Want het verschil is namelijk dat deze 3 gelijkenissen die beginnen met die uitdrukking en andere, dus de tweede tot en met de vierde, zijn allemaal gelijkenissen met in de eerste plaats een negatieve strekking. Zuurdeeg is niet positief, maar negatief. Die mosterdboom is ook negatief. Dat is een wangedrocht geworden. Dat moet helemaal geen boom worden, maar het werd er wel een. Hè? Dus er was iets helemaal fout. En met het onkruid is ook duidelijk dat het fout is, want onkruid hoort nu eenmaal niet tussen de tarwe te staan. Het gaat om gelijkenissen dus met een negatieve strekking. Daartegenover staan die andere 3 gelijkenissen, die van de schat, de parel en het visnet. Daar gaat het om positieve dingen. Schat, de parel, dat is bijna hetzelfde trouwens. En vis is ook nooit weg. En vis is ook min of meer verborgen altijd. Wordt ook opgevist, heet dat natuurlijk. Maar de dingen komen nogal met elkaar over. Het is een schat ergens vandaan. En over die gelijkenissen moeten we, dacht ik, zo langzamerhand hebben. Heb ik die vorige eigenlijk helemaal besproken? Die van het onkruid? Nee, hè?
Van... 3 maten fijn meel.
Is dat het laatste wat je opgeschreven hebt? Oh, nou, dat komt goed uit. Er staat namelijk... In die gelijkenis van het onkruid, daar neem ik daar de draad bij op. Nou, we het schema weer even op het bord hebben. Daar staat van het onkruid in vers 36. Toen nu Jezus de schare van zich gelaten had, ging hij naar huis. Dat had ik al gezegd, weet u wel. Want dat is die streep die ertussen staat, hè. Die structuur die is zo opvallend. Die ligt er zo dik bovenop, hè. Want er was een onderbreking in het vertellen van de gelijkenissen. Hier, in vers 36. Zo'n onderbreking was er ook na het vertellen van de eerste gelijkenis. Dat die van de zaaier. Daar zet ik dan ook even een streep tussen. En na die van visnet komt ook een streep. Want dan krijg je vers 51. Jezus zei dat heb gij dit alles verstaan? Vraaggesprek tussen de Heer en de discipelen. En toen zeiden zij ja, heren. Dat was dus die onderbreking eigenlijk. En dan komt alsnog de laatste gelijkenis. Dus deze structuur... Ik heb nergens in de Bijbel ooit een duidelijker structuur gevonden dan deze. Hij ligt er zo duimendik bovenop. Daarom vind ik het toch altijd wat vreemd dat men gewoonlijk spreekt over de 7 gelijkenissen. Dat blijft me dwars zitten, maar het is nou eenmaal zo. Maar het zijn er 8. Heel duidelijk. Nou, vers 36 dan. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. Dus er is nog iets bijzonders aan de hand. Dat betekent namelijk dat die tweede reeks van gelijkenissen... Dus eigenlijk te beginnen al met de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Maar in ieder geval moet ik zeggen, de tweede reeks van de gelijkenissen wordt verteld privé. Dat wil zeggen uitsluitend aan de discipelen. Terwijl die andere reeks uitgesproken wordt in elk geval in het openbaar. En dat was nog vanaf dat schip tot hen die aan de oever waren. Al moet ik erbij zeggen dat de verklaring van de gelijkenis van het zaad wel degelijk gegeven wordt, niet aan allen, maar alleen aan de discipelen. Hetzelfde geldt voor de verklaring van de gelijkenis van het onkruid die nu hier gegeven wordt. Maar wat er verder volgt zijn die andere vier gelijkenissen. Dat betekent dus dat de eerste vier gelijkenissen in het openbaar werden uitgesproken, maar particulier verklaard. Maar de tweede reeks van vier gelijkenissen werd inderdaad privé uitgesproken, slechts aan de discipelen. En als ik nu meteen maar even vaststel dat deze laatste vier gelijkenissen in het algemeen een positieve strekking hebben en de eerste vier gelijkenissen in het algemeen een negatieve strekking hebben, dan ziet u meteen dat het goede nieuws, dat is een ander woord voor evangelie, dat het goede nieuws niet verteld wordt aan de wereld, aan de mensheid in het algemeen, maar slechts aan degene die de Heer volgen. Want dat is het verhaal dan, hè? Ja. Want ja, natuurlijk, u zult zeggen, maar die zaaier, dat is toch ook positief? Dan zeg ik nee, want we hebben uitgerekend dat minstens driekwart van het zaad niet opkomt. Hè? De statistiek er even op losgelaten. Minstens driekwart van het zaad komt niet op. En dat betekent dus dat de strekking in zijn algemeenheid niet positief, maar negatief is. Het spreekt meer over wat er mislukt dan dat het spreekt over wat er wel goed gaat. Ja, daar gaat het maar om. Eigenlijk zijn dus alle vier aan het begin negatief en alle vier van de laatste helft positief. Maar die worden slechts aan de discipelen verteld. Want de goede dingen, de dingen die God doet in deze dagen van de verborgenheid, zolang het koninkrijk verborgen is, die dingen worden slechts bekendgemaakt aan gelovigen, aan degenen die de Heer volgen. Aan anderen niet. Aan anderen wordt helemaal niet over verborgenheid of openbaring gesproken. Aan anderen wordt gewoon gesproken over dat Jezus van Nazareth door God in de schriften beloofde Messias is, de verlosser. Met alle consequenties verdient. De vraag is alleen maar of men hem aanneemt of niet. Wanneer men dat gedaan heeft en dus tot discipel geworden is, dan komt de rest van het verhaal. En de rest van het verhaal is dan het verhaal over wat de Heer dan doet in deze tijd. Want dat is natuurlijk een belangrijk verhaal. Wanneer wij leren dat de Heer zich verbergt, dan vragen wij ons dus meteen af, als het goed is, maar doet hij dan nog wel wat? En zo ja, wat dan? En dat is wat verteld wordt in deze gelijkenissen en speciaal in deze vier laatste gelijkenissen uiteraard. Want wat in de eerste vier staat, dat gaat meer over wat de tegenstander doet dan over wat de Heer zelf doet. Is dat duidelijk? Dan heb je nu de kans om een vraag te stellen, bedoel ik, hè? Als het niet duidelijk mocht zijn. Nou. Goed, dan ik wou zeggen, zo moeilijk was het ook weer niet. Maar laat ik zeggen, het was toch wel erg moeilijk. Dus hartelijk gefeliciteerd dat u dat duidelijk is. Nou. Dan staat er dat de discipelen vragen in vers 36, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hem, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Er worden even begrippen ingevuld, dat is gemakkelijk, hè. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Hij heette maar gewoon een mens in vers 24. Maar het is de zoon des mensen. Het is niet zomaar een mens. Het is de mens, met een hoofdletter. De erfgenaam van Adam, eigenlijk. En dat de strekking van de uitdrukking is, mogen ook blijken uit de volgende opmerking, vers 38. De akker is de wereld. Het zal duidelijk zijn dat de zoon des mensen van alles met de wereld te maken heeft. Dat wil zeggen, als u begrijpt dat zoon des mensen betekent erfgenaam van Adam. Dat zou eigenlijk een veel betere vertaling zijn ook. Moment, ik wil even vragen wat hij hier zegt.
Van Anne van der Bijl, hè?
Akker is de wereld. De akker is de wereld. Dat is waar. Dat heette vroeger zo, Stichting Akker is de Wereld. Ja. Brother Andrew heet hij als je over de plas gaat. Heb je dat gemerkt? Brother Andrew. Wisten wij veel dat dat een Hollander was. Maar dat was zo. Anne van der Bijl dus. De akker is de wereld, jazeker. Maar er staat hier zoon des mensen. Zoon des mensen betekent de erfgenaam van Adam. Ben Adam, als het Hebreeuws zou zijn. En dat betekent dat hij de grote laatste erfgenaam is van Adam, over wie gezegd werd dat hij beelddrager God zou zijn en dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En ik zeg altijd maar, noem mij één mens die de beelddrager Gods is en die de aarde onderwerpt en daarover heerst. En dan moet u niet zeggen Adam, maar moet u zeggen Christus. Of beter, de zoon van Adam. Niet Adam, maar zijn zoon, de laatste wel te verstaan. De tweede wordt hij dan ook wel genoemd. In 1 Korinthe 15. Dus de term zoon des mensen betekent de erfgenaam van Adam. Dat is nog hoger dan de zoon van David, dus. Hè? Daar gaat het maar om, hè. De akker is ook niet Israël, de akker is de wereld. Het gaat over wat de zoon van Adam doet met die wereld. Wel, Adam zelf was uit de aarde aards en keert tot de aarde weder. Maar het is de zoon van Adam die ook wat uit die aarde krijgt op een wat andere manier dan de eerste Adam dat deed. Hè? Want de zoon des mensen, de zoon van Adam, die zaait inderdaad het goede zaad. En daardoor brengt toch deze wereld voort. Tarwe namelijk, dat is de gelijkenis. Niet alleen maar tarwe, ook een heleboel rommel. Dat heb ik wel gezegd, hè? Onkruid, cizanion, namaaktarwe. Hoe heet het? Wilde tarwe noemt men dat, geloof ik. Nou, daar staat dan. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen, zijn de erfgenamen eigenlijk, van het koninkrijk. Die tarwe die opkomt, het goede zaad zullen we dan maar zeggen. Ja, het is tarwe volgens vers 29. Die tarwe is een beeld van de gelovigen die wedergeboren worden door het zaad der wedergeboorte. Namelijk het woord Gods. Of zullen we gewoon zeggen het evangelie. Maar er wordt ook een andere boodschap gepredikt. Er wordt ook ander zaad gezaaid. En dat wordt gedaan door de boze. Hij heet hier hardnekkig de boze. In vers 38. Maar er staat ook achter wie hij is. Er staat. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, die boze dus, is de duivel, de dooreenwerper. Hij gooit bijvoorbeeld onkruidzaad door het zaad van de tarwe. Daarom heet hij natuurlijk hier ook niet gewoon Satan in het Hebreeuws, maar duivel in het Grieks. Beide zijn dus vreemde woorden, hè? Beide zijn geen Nederlandse woorden. Satan is het Hebreeuws voor tegenstander en duivel is de omzetting van het Griekse woord diabolos, namelijk degene die de dingen doorheen, dia, gooit, bolos. Want dat komt van, dat kennen we nog, hè? Dat is ballen, hè? Bolos komt van de bal gewoon, hè? Werpen, het ding waarmee je gooit. De diabolos, de dooreenwerper. Dat wil zeggen, de dingen worden door elkaar gegooid. Dat betekent niet altijd dat onkruid gezaaid wordt tussen de tarwe. In deze gelijkenis uiteraard wel. En dan betekent het natuurlijk dat een andere boodschap, een andere prediking plaatsvindt dan de prediking van het evangelie. En het is waar, want onder de mensen worden heel wat boodschappen gepredikt, al of niet religieus van aard, dat heeft er niks mee te maken. Maar het gebeurt, in ieder geval zijn het leringen om de mensen bij God vandaan te houden, en daar gaat het maar om. Er kan allerlei soort onkruid zijn natuurlijk, maar hier in deze gelijkenis is het dan iets wat erg veel lijkt op de Bijbelse boodschap. En er zijn inderdaad nogal toch al wat predikingen, leringen, die nogal wat lijken op de Bijbelse boodschap. Vandaar dat zoveel zogenaamde christenen zo goed kunnen opschieten met mensen die in wezen een heel andere boodschap prediken of geloven. Nee, daar ga ik geen voorbeelden van geven. Ik steek mijn nekbol uit voor iets beters dan dit. Hè? Dus dat laat ik het bij hun. Maar de vijand die dus dat onkruid gezaaid heeft, is de duivel. Niet een duivel, maar de duivel. Hoe verschillend het ook allemaal mag zijn, het is er maar één. Maar die duivel is uit op verwarring, zoals het woord ook eigenlijk zegt. En daarom zaait hij ook wel eens wat anders dan alleen dit cizanion. Maar als de dingen maar lekker door elkaar komen te liggen. Nou, het is de duivel, die zaait dus ook in de wereld. En de oogst is de voleinding der eeuw. Vertalen we toch bij voorkeur. Aion, betekent in de eerste plaats eeuw. De oogst is de voleinding der eeuw. Het is namelijk niet de voleinding van de kosmos, want de kosmos eindigt pas meer dan 1000 jaar later. Daarom staat het hier dus ook zo niet. De oogst is de voleinding der eeuw, want de eeuw is uiteraard de tegenwoordige eeuw. En de tegenwoordige eeuw heet officieel de tegenwoordige boze eeuw, zodat we weer weten hoe het in elkaar steekt. Want de eeuw is boos omdat de boze, hier uit vers 38, deze eeuw regeert. Er is altijd de verwarring die ontstaat als wij luid en duidelijk zingen. He's got the whole world in his hand. Dat wil zeggen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar de vraag is, hoezo wereld? Welke wereld? Wat verstaan we eronder? Ja, Aion of Kosmos? Of... Aion is in elk geval onjuist, want dat doet God helemaal niet, dat doet de duivel. De tegenwoordige boze eeuw die is boos omdat de boze die eeuw niet alleen regeert, hij is die eeuw eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat er letterlijk ook staat in Efeze, wat is het, Efeze 2? Efeze 2 vers 1. Vers 1, de eeuw deze wereld. Of vers 2 is dat van Efeze 2. De eeuw deze wereld, dat is namelijk inderdaad de heerser over deze wereld. Dus die Aion waar het om gaat. Maar als het gaat over de wereld, dan is het maar de vraag wie dat in zijn hand houdt en wat we eronder verstaan. Want de gedachte is dat Satan de zienlijke wereld regeert. En dat is nog altijd de kosmos, gewoon de wereld dus. Al moeten we vaststellen dat uiteindelijk de wereld wel degelijk natuurlijk in de hand van God is. Dat wil zeggen, God laat dat toe en heeft de uiteindelijke controle. Dat is in ieder geval zo sinds de opstanding van Christus, hoewel we daarvoor natuurlijk ook nooit aan getwijfeld hebben. Maar de praktische heerschappij over de wereld, ongeacht of het Aion of Kosmos is, is in handen van de tegenstander. En als we zeggen dat God de wereld in zijn handen heeft, dan is dat alleen waar in de zin van eind goed, al goed. Dat wil zeggen, het zal blijken dat het zo is. Maar in de wereld zelf woedt nog steeds de strijd daarover. En daar gaat het maar om. En wel, in die situatie leven wij. En in die situatie erkennen wij als gelovigen de macht, de enige waarachtige heerser. Zo staat het er immers. Zo erkennen wij namelijk de Heer Jezus Christus als de machthebber over de schepping. En waar het de eeuw betreft, geloven wij dan ook, of maken wij dan ook deel uit van de toekomende eeuw. Die is niet boos, want de toekomende eeuw is die eeuw waarvan Christus de eeuw is. Dat is de moeilijke uitdrukking en de makkelijkere is. Het is die eeuw waarvan Christus de heerser is. En de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw vindt plaats straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat kan niet missen, omdat de tegenwoordige boze eeuw eigenlijk gewoon het tegenwoordige koninkrijk van Satan is, terwijl de toekomende eeuw het koninkrijk van Christus is. Dat is het eigenlijk. En het punt is dat het koninkrijk van Christus en dus de toekomende eeuw wel bestaat, maar nog niet geopenbaard is. Maar als die geopenbaard wordt hier op aarde, betekent het hier op aarde het eind van de tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, dat kan Satan inrukken. Maar dan gaat hij nog een etage lager, voorlopig. Maar dat is openbaring 19. Goed. Dus de voleinding der eeuw, of de voleinding van deze tegenwoordige eeuw is er dan, vindt inderdaad plaats in de dagen van de wederkomst van Christus, de dagen namelijk van de openbaring van het koninkrijk. Vandaar dat de gelijkenis nooit verder gaat, geen enkele gelijkenis trouwens, een gelijkenis gaat nooit verder dan de voleinding der eeuw. Dat is niet de voleinding der wereld, van de kosmos, het is de voleinding der eeuw. Gelijkenissen spreken nooit over de 1000 jaren die daarna volgen. Om de doodeenvoudige reden dat die geen deel uitmaken van de verborgenheid, maar van de openbaring van het koninkrijk. En dat is de toekomende eeuw. Dus gelijkenissen gaan tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Verder niet. Vandaar dat sommige gelijkenissen nogal abrupt aflopen. Vooral de nu nog volgende. Want je vraagt je af hoe het dan verder gaat. Maar dat is niet te vertellen in de vorm van de gelijkenis, omdat gelijkenissen spreken over de verborgenheden. En als de verborgenheden voorbij zijn, ja, dan zullen we de rest van het verhaal ergens anders moeten vinden in de schrift. Zo zit dat. Nou, dan ga ik maar weer even verder. Er staat dus, de oogst is de voleinding der eeuw. Let op de begrip oogst, want dat is wel aardig. De oogst namelijk is een uitgebreid begrip, omdat in het Oude Testament de oogst uitgebreid ook beschreven wordt. De oogst is de voleinding der eeuw. Maar de oogst begint met, daar gaat hij weer hoor. De oogst begint met de eerstelingen garf in de week van Pasen. Daarna, 7 weken later, met de eerstelingen broden. 7 weken later, dat is een heel eind later dus. Hè. Eerstelingen broden. Dan volgt de oogst. de oogst zelf. Want de eerste dag na het wekenfeest is de eerste dag van de oogst. Dat valt op een zondag, zodat je maar ziet dat het een mooie werkdag was toen nog. Hè? Nou, en daarna is de oogst gecompleteerd. Dat is in de derde maand dus dit, hè? Wekenfeest, dus in de derde maand. En dan is de oogst voltooid bij de aanvang van de zevende maand. Want de zevende maand is nieuwjaar. Dat vind je misschien wat onlogisch, maar dat kan ik ook niet helpen. Daar begin ik nou niet weer over, hè. Dat is nou eenmaal de zevende maand, dat is nieuwjaar. Nou goed, en dan wordt met name dan het loofhuttenfeest gevierd. En dat is het feest vanwege het einde van de oogst. Ik denk dat de dankdag voor het gewas daar ongeveer invalt. Maar goed, dat laten we maar even terzijde, hè. Maar de loofhuttenfeest is het feest ter besluiting van de oogst. Zodat de oogst nogal wat tijd in beslag neemt, als je het goed beschouwt, dus een half jaar. Nee, want in de eerste maand is al de eerstelingengarf. En in de zevende maand is de oogst voltooid. Dus dat duurt nogal een flinke tijd. Ja, en de oogst is er van einde der eeuw. Maar wanneer voleindigt de eeuw? Daar kun je nog lang en kort over praten. Maar het punt is gewoon dat je daar geen datum bij kunt zetten. De eeuw is namelijk begonnen te eindigen. Deze tegenwoordige eeuw is begonnen te eindigen toen de toekomende eeuw begon. En dat was bij de opstanding van Christus. Uiteraard, want toen werd hij gesteld tot zoon, tot erfgenaam. Toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In die zin houdt hij dus de hele wereld in zijn hand, zeker. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En sindsdien hebben we er nauwelijks meer wat over gehoord. Want pas in de toekomst zal die macht ook daadwerkelijk in de hemel en ook op aarde uitgebreid worden. En op aarde geopenbaard worden. Dat gebeurt pas in de toekomst. En wij leven in de fase, in de tijd die gelegen is tussen de eerstelingengarf van de eerste maand en de... Nee, dan zeg ik het nog verkeerd. Ik moet zeggen, wij leven in de tijd van de eerstelingengarf en daarna de eerstelingenbroden. Want de eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van Christus. De eerstelingenbroden is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Dus in zekere zin is het dus oogsttijd. In zekere zin hoor. Maar zoals gezegd, het is lang. En de voltooiing daarvan ligt bij de opname van de gemeente. En dat komt overeen met het feest der bazuinen op de eerste dag van de zevende maand. Dus van de derde tot de zevende maand, die hele periode, vanaf de eerstelingenbroden tot aan het feest der twee bazuinen, dat is inderdaad de tijd, typologisch althans, de tijd waarin wij leven. In de toekomst gaat het dan verder met de opname van de gemeente en daarna de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar het hoort allemaal tot oogst, omdat de oogst nou eenmaal een tamelijk ingewikkelde zaak is. Speelt hier verder geen rol hoor in dit verhaal, maar het woord staat er niet voor niks. Hè? De oogst is de volleinding der eeuw, maar de eeuw wordt in fasen beëindigd. Dat wil zeggen dat wij, ik heb het ook wel eens vaker op het bord gezet, wij leven eigenlijk in een tijd waarin deze beide eeuwen naast elkaar bestaan. Ja, daar moet je niet moeilijk over doen. We hebben laatst nog eens gehoord dat er nog mensen zijn die vandaag leven in een stenen tijdperk. Wij schijnbaar al lang niet meer. Waarmee maar weer vastgesteld is dat dus verschillende eeuwen naast elkaar kunnen bestaan. Het is afhankelijk van de omstandigheden. Het heeft met tijdrekening heel weinig van doen. Het heeft er mee van doen, uiteraard. Maar het heeft in de eerste plaats van doen met de omstandigheden. En in de allereerste plaats even te maken met wie er eigenlijk regeert. Nou, als u denkt dat Satan regeert in uw leven, dan leeft u in de tegenwoordige boze eeuw. En als u denkt dat de Heer regeert in uw leven, dan zal het zo zijn dat u dus gelooft te leven in de toekomende eeuw. En in de praktijk leven wij in allebei. Ja, daarom zeg ik dat zo raar natuurlijk. In de praktijk leven wij in allebei. Dus het staat in de Bijbel trouwens ook. Er staat aan de ene kant dat wij matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Ik meen dat Paulus dat schrijft aan Titus, als ik me goed herinner. Of Timotheus, maar die kan die jongens niet uit elkaar houden. Oh. Maar goed, maar dan staat er dat we leven in deze tegenwoordige eeuw. En een andere plaats staat dat hij ons getrokken heeft uit de tegenwoordige boze eeuw. In welke leven wij dan? Waarin allebei. In geestelijk opzicht leven wij in de toekomende. Maar in de stof, wat de stoffelijke dingen betreft, leven wij nog steeds in de tegenwoordige, boze, inderdaad, eeuw. Dat is een bron van strijd in het leven van de gelovigen. Stel je voor dat dat er niet zo zijn, zeg. Dan is er met de gelovigen goed wat mis. Hè? Ja, wat goed mis. Wat, is dat wel goed? Nou ja, is dat ook goed? Goed mis? Nou. Nou goed, maar het is inderdaad zo. Wij leven aan de ene kant, naar aardse begrippen, leven wij gewoon in deze tegenwoordige boze eeuw. Daar maken we deel van uit, we worden geacht daar matig. Dat wil zeggen, vooral met mate, begrensd betekent dat. Alles, veel controle, beperkingen ook, daarin te leven. Omdat wij namelijk aan de andere kant, en dat is veel belangrijker, leven in de toekomende eeuw, waarvan Christus de eeuw, oftewel de God, oftewel de Heerser, is. Er zijn dus twee machthebbers die in ons leven aanwezig zijn en die ons opeisen eigenlijk.
Dat voelt een beetje strijd.
Ja, dat voelt nogal een strijd. Dat is de specifieke strijd van de gelovigen. En ik hoop dat u dat uit elkaar kunt houden, want er zijn nog altijd mensen die denken dat zij gelovigen zijn, dat zal dan wel zo, en zij strijden. En dus zal de Heer hem daarvoor belonen. En dat is het grootste misverstand wat ik tot nu toe ooit ben tegengekomen. In het leven van het praktische leven dan. En praktische denken ook van de gelovigen. Die denken, wij strijden hier, dus worden we er straks voor beloond. En dat is niet waar. Alleen als het dus de strijd is van de gelovigen, specifiek. Dat wil zeggen, die strijd van nieuwe schepping, oude schepping. Weet je wel? Die strijd van Christus. Of de wereld, de strijd van toekomende eeuw tegen de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de strijd waarin specifiek de gelovige staat, want alle andere strijd hebben ongelovigen ook. En die worden er niet voor beloond. En een gelovige die dat soort strijd heeft, de strijd om het bestaan in de wereld, dacht je dat de gelovige daarvoor beloond werd? Strijd om het bestaan, terwijl God zelf aan het bestaan al lang een eind gemaakt heeft. Je kunt aanspraak maken op een bestraffing, denk ik. Maar misschien, krijg je niet hoor. Helemaal niet. Maar dat zou ik logischer vinden in elk geval dan een beloning. Want strijd is inherent aan dit aardse leven. Je moet goed begrijpen, als ik praat over toekomende eeuw en tegenwoordige eeuw, dan zijn er twee begrippen die naast elkaar bestaan en die dus strijdig met elkaar zijn. Zijn tegengesteld. Maar het aardige is dat in de toekomende eeuw niks tegengesteld is, terwijl in de tegenwoordige eeuw alles tegengesteld is. Iemand die alleen maar in die oude eeuw, de tegenwoordige eeuw, leeft, die kent niet anders dan strijd. Daar is geen beloning voor. Daar kun je uit verlost worden. Je krijgt geen beloning omdat je kunt toch niet een beloning krijgen omdat je niet hebt willen laten verlossen? Dat is grote dwaasheid. Strijd is er omdat er tegenstellingen zijn. Wel, deze oude wereld en dus de tegenwoordige aion, die is vol tegenstellingen. En dus ook vol van strijd. Niet elke tegenstelling levert strijd op, maar elke tegenstelling kan wel aangegrepen worden om strijd te leveren. Zo is het. Sommigen hebben behoefte om te strijden, dus er zijn gelegenheden genoeg. Maar dat is niet de strijd van de gelovigen, dat is de strijd van de mens. Dat is een strijd van in een wereld die nou eenmaal, waarvan nou eenmaal strijd het kenmerk is. Een wereld die geregeerd wordt door de zonde en door de leugen. Zie? En de gelovige heeft één alternatief. Dat is die toekomende eeuw waarin die tegenstellingen niet zijn. Waarin harmonie is, waar vrede is enzovoorts. En de specifieke strijd die de gelovige nog heeft, is de strijd tussen die toekomende eeuw, waarvan hij deel uitmaakt, en de tegenwoordige eeuw, waarin hij naar de mens hier op aarde uiteraard nog steeds leeft, en waarvan hij zich ook niet kan onttrekken. Over mogen hebben we het dan niet eens meer. Het staat gewoon dat het niet kan. Nooit gelezen wat de Heer bidt voor de gelovigen? In het bekende hogepriesterlijk gebed. Er staat nog meer in dan, ik wil dat ze allen één zijn. Er staat nog meer in. Er staat bijvoorbeeld in, ik bid u niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Het is tragisch dat dan degene die gij mij gegeven hebt, hè, die bidden dan weer wel voor de wereld. Er klopt iets niet aan. Maar er staat, ik bid u niet voor de wereld, maar u bidt voor degene die gij mij gegeven hebt. Johannes 17, ja, ja. Vers 9, dank u wel. Kunt u dat thuis opzoeken. Nou, en wat staat er nog meer in? Er staat, ik bid u niet dat gij ze uit de wereld neemt, staat er bijvoorbeeld. Dat zouden wij wel willen, maar de Heer niet. Dat staat er echt op. Wat ik net aanhaalde was inderdaad vers 9. Johannes 17 vers 9, maar ik dacht nu net ook vooral aan vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Want het is de boze die de wereld regeert. Maar de gelovigen zouden niet uit de wereld worden weggenomen. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk, hè. Maar daar gaat het hier niet om. De gelovigen zouden niet uit de wereld worden weggenomen, maar zullen wel bewaard worden van de boze, want de boze probeert hen uiteraard van God af te nemen. En als er dan al schriftplaatsen zijn waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat iemand die eenmaal behouden is, dat hij dan altijd behouden is, dan is dit er een. Want de Heer bidt tot zijn hemelse Vader en zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar wel dat gij hen bewaart van de boze. En dat betekent dat iemand die eens behouden is, niet meer verloren kan gaan. In de absolute betekenis van het woord, uiteraard. Of dacht u soms dat het gebed van de Heer Jezus niet verhoord werd? Waarom bidden wij dan in zijn naam? Juist omdat het wel verhoord wordt, uiteraard. Hetzelfde geldt trouwens natuurlijk ook voor de uitspraak, de bekende uitspraak uit het gebed. Vader, ik wil dat zij alle één zijn. Dat is bijvoorbeeld vers 21 en vers 22. Dat is niet een gebed wat hij aan ons bidt, toch? Hij vraagt het niet aan ons. Hij vraagt het aan zijn hemelse Vader op dat die het zou doen. En die heeft het gedaan, want wij zijn als gelovigen allen één. Dat gebed is verhoord, we zijn namelijk één in Christus. Het enige wat wij nog kunnen doen is ons benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. Maar dat was Efeze 4 waar dat staat. Nou goed, ik ga er nou veel te uitgebreid op in, dat was helemaal de bedoeling niet. Maar als u maar even vasthoudt dat de tegenwoordige eeuw nog steeds voortduurt, hoewel bij de opstanding van Christus de toekomende eeuw al begonnen is, vandaar dat je over de gelovigen in deze dagen van de verborgenheid, waarover dus ook deze gelijkenissen spreken, dat je in deze dagen twee eeuwen hebt die naast elkaar bestaan. De een loopt op zijn eind en de andere is niet zo bar lang geleden begonnen. De tegenwoordige eeuw is aan het aflopen en de toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. En daar gaat het maar om. Sinds de opstanding van Christus, leven wij eigenlijk in de voleinding der eeuw. Want de oogst is eigenlijk al begonnen. Zullen we Johannes 4 eens naastleggen? Daar zei de Heer tot discipelen, jullie hebben zo'n mooi spreekwoord. Dat zegt, na 4 maanden komt de oogst. Dat is Johannes 4, ja, na het verhaal van de Samaritaanse vrouw komt de Heer weer bij de discipelen en de discipelen bij hem. En dan zegt hij, hebben een mooi spreekwoord, na 4 maanden komt de oogst. En hij zegt, nou, de velden zijn wit om te oogsten. Waarmee je maar weer ziet dat de 4 maanden voorbij waren. Nee, er staat nog in de Statenvertaling, maar dat is een misverstand een beetje. Er waren niet nog 4 maanden te gaan. De 4 maanden waren om, want het waren de eerste 4 bedelingen. Of misschien de eerste 4000 jaar, dat mag voor mij ook, dat maakt niet uit. Komt op hetzelfde neer. De 4 was sowieso voorbij. Dan moet je trouwens altijd voorbij. Voorbij een 4, dat weet u waarschijnlijk, hè. De 4 moet je altijd voorbij of door. Waar die ook voorkomt in de Bijbel. Je moet er langs, voorbij, doorheen, of hoe het maar heten mag. En daarna is de oogst en die oogst is begonnen. Net zo goed als dat het nieuwe verbond begonnen is. Komt ook op hetzelfde neer. Het nieuwe verbond is begonnen. Er zijn weinigen die het weten, maar het is al begonnen. Sommigen leven nog onder het oude. Het is eigenlijk al beëindigd, maar er zijn weinigen die het weten. Ja, precies hetzelfde verhaal. En vandaar die strijd die er altijd is. Of dat horizontale, waar je die veelheid hebt, waar ook altijd zuurdecem is, waar alles maar groter wordt en groter. En waar dus ook steeds meer strijd is. Of dat wat boven is, het verticale, namelijk de eenheid en de vrede die er is in Christus en in de toekomende eeuw. Nou goed, ik hoop dat ik nou uitgebreid genoeg geweest ben. De oogst is dus de voleinding der eeuw. Die voleinding is eigenlijk al begonnen, maar nog niet voltooid. En over die voltooiing daarvan gaat het hier uiteraard. Het gaat namelijk om hoe deze dingen geregeld worden in de dagen van het verborgen koninkrijk. Nou, dan staat er, de maaiers zijn de engelen. Dat is ook wel aardig, dat zijn wij dus niet. De maaiers zijn de engelen, dat wil zeggen dat vanuit de hemel geestelijke machten in elk geval ingeschakeld worden om dit onderscheid tussen goed en kwaad en tussen tarwe en onkruid te maken. En dat vanuit de hemelse dingen inderdaad de dingen ook op aarde geregeld zullen worden. En dan staat er, gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt. Het wordt wel vergaderd, maar het wordt met vuur verbrand. Alzo zal het ook zijn in de voleinding deze aion, in de voleinding van deze eeuw. In vers 39 stond voleinding van de eeuw. En hier staat voleinding van deze eeuw. En dat was natuurlijk al wel duidelijk. Want in de voleinding van deze eeuw zal het onkruid vergaderd worden, maar in vers 41 staat hoe dat gebeurt, namelijk de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, want die had ook gezaaid immers, de zoon des mensen. De zoon van Adam is hoger dan de engelen. Dat moet wel aardig geweest zijn voor de discipelen om dat te horen. Nee, Paulus was er niet bij, maar die schreef er een heel hoofdstuk over later, hè? In de... Paulus, ja, hou ik maar even op. In Hebreeën 1, het hele hoofdstuk gaat daarover. De zoon des mensen, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen. Later in Efeze en in Colossens natuurlijk nog enigszins herhaald. Maar zo is het, de zoon des mensen aan de rechterhand Gods, omdat hij boven de engel is, omdat hij namelijk ook de zoon van God is. En de zoon des mensen zal dus zijn engelen uitzenden, en die zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. Onkruid. Heet dus ergernissen. En ergernis heeft in de Bijbel te maken, in de Statenvertaling, want daar praat ik altijd uit, hè. Heeft te maken met vallen of ten val brengen. Iemand die geërgerd wordt, wordt ten val gebracht.
Struikelblok. Hè? Struikelblok.
Ja, dat kan het zijn, dat zou het kunnen zijn, ja. Ik wou net zeggen, een steen des aanstoots of een rots der ergernis heet het dan. En dat betekent dan dat men over zo'n steen kan... zal struikelen. En ergernissen zijn dus inderdaad van die dingen waarover men struikelt. En dus staat er struikelblokken in de...
Ja, staat hieronder in mijn voorhoeftaal.
Voor onze geliefde broeder Voorhoeven. Ja. Ons geschreven heeft. Dus zo weet je. Ja.
En ergernissen aanstoot in de zin van struikelblokken.
Mooi. Dan zijn wij het weer eens eens. Hij zal dus uit zijn koninkrijk vergaderen, uit zijn koninkrijk. Maar er stond, de akker is de wereld. En als nu van die akker verwijderd wordt het onkruid, betekent het dus dat het koninkrijk van de zoon des mensen gewoon de wereld is. Op aarde, uit de hele aarde namelijk. De hele wereld, de hele kosmos, hemel natuurlijk eerst, maar de aarde net zo goed. Daar zullen al de ergernissen uit verdreven worden. En die ergernissen, daarvan vragen wij ons af, wat is dat? En dan staat het er gewoon achter. Namelijk, degene die de ongerechtigheid doen. Ja, er staat en. Maar uiteraard in de betekenis van namelijk. Zodat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over het wegnemen uit de wereld van degene die de ongerechtigheid doen. Van de ongelovigen dus, in de praktijk. En niet in de voleinding der wereld, maar in de voleinding van de eeuw. En dat is dus niet op de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar ervoor, namelijk bij de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is de vervulling van Matteüs 24. U wordt allemaal geacht dat schriftgedeelte te kennen, even vanavond. Hè. De vervulling van Matteüs 24. Als er staat, er zullen twee vrouwen malen. De een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. Hè? Is dat zo? Ja. Ja,
dat
bedoelen ze net andersom. Daarom haal ik het altijd aan. Het schriftgedeelte wordt meestal verkeerd om toegepast. Maar u komt hier zo vaak, dus u zult zeggen, nou, meestal wordt het juist goed toegepast en dan zitten we weer in orde. Want de gedachte is inderdaad dat degene die weggenomen wordt slecht af is en degene die achtergelaten wordt, die is goed af. Ik ga er niet op in. Het enige wat ik erover zeggen wil, voor het gemak, nu even, heel snel, is dat dat hele woord wat daar staat voor de iemand zal achtergelaten worden, dat is het woord wat men elders altijd vertaalt met vergeven. Want het heeft de betekenis van met rust laten. Gewoon laten. Met rust laten. Die gaat dus de rust in ook. Dat is de betekenis. Vergeef ons onze zonde wil zeggen dat die zonde inderdaad met rust gelaten wordt. Dat er verder niks mee gedaan wordt. En het punt is dat in de volleinding van de tegenwoordige boze eeuw, inderdaad, de ergernissen, de ongerechtigheden, kortom de ongelovigen van de aarde worden verwijderd. Eenvoudig omdat ze daar niet horen. Want op de aarde en in de wereld is het koninkrijk van Christus inmiddels, het koninkrijk van de Zoon des Mensen, openbaar geworden. Ook op aarde, daar horen dus geen ongelovigen in. Maar aangezien die er al waren, worden die er dus uit verwijderd. Waarna ik meteen de volgende gelijkenis, die van volgende week dan, of over 14 dagen, alweer verklaard heb. Hè? Ja. Van vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En toen zei hij, maar dat staat er niet bij. Ik was hier al veel eerder.
Ingesloten. Insluiten, hoe noemen ze
dat? Ja, als zich de nacht ervoor laat opsluiten. Insluiten, heet het, hè? Ja, zoiets. Nee, dat is het. Maar het koninkrijk komt openbaar hier op aarde. En dan krijg je ineens dat er allerlei ongelovigen op aarde rondlopen. Hoe zijt gij hier binnengekomen? Ja, die waren er al. Al eerder. Nou, die gaan er dus weer uit, ja.
De meervaren die gelovigen vandaag komen, die waren opgenomen.
Dat is wat anders, ja. Maar die zijn ontstaan, hè? Nee, die zijn wedergeboren. Door de prediking van het evangelie. Maar daar moeten we het dus nog over hebben de volgende keer. Dat houden we het op. Maar inderdaad, er wordt dus gesproken over het wegnemen van ongelovigen. Denk erom, dat is dus niet de opname van de gemeente. Want het moment waarop dit gebeurt, wat hier staat in vers 41, dat moment dat ligt 40 jaar na de opname van de gemeente. Ja, dat is een heel lange weg om dat uit te leggen. Dus dat ga ik nou ook niet doen. Want de opname van de gemeente is nou eenmaal wat anders. Hè? Houd dat nou maar vast. De opname van de gemeente heeft niet te maken met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Wel openbaring van het koninkrijk, maar aan de gemeente. Maar juist omdat het koninkrijk nog niet op aarde is, maar wel geopenbaard moet worden aan de gemeente, verdwijnt dus de gemeente collectief naar boven. Ja, dat is heel gemakkelijk. Nee, naar boven gaan is niet gemakkelijk, bedoel ik. Maar de gedachtegang is wel gemakkelijk, hè? Anders staat hij straks buiten de deur te springen hier, maar dat helpt niet hoor. Nee, zo gemakkelijk is het ook niet. Maar de gedachte is wel een heel eenvoudige. Het koninkrijk wordt eerst openbaar gemaakt aan de eerstelingen van het koninkrijk. En dat is uiteraard de gemeente. Maar aangezien dat gebeurt voordat het op aarde openbaar wordt. Dat moet trouwens ook wel, dat is een procedure kwestie. Dat moet ook wel. Maar aangezien dat zo is, verdwijnt dus de gemeente inderdaad naar de hemel om daar de openbaring van het koninkrijk te ontvangen. Daar zullen we de Heer zien. En daar zullen we hem gelijk zijn, enzovoorts. En ik zei procedure kwestie. Natuurlijk is dat een procedure kwestie. Want wij maken deel uit van de koning van dat koninkrijk. En die koning moet er eerst zijn. Compleet en wel. Vervuld en wel, om dan de Bijbelse termen maar te gebruiken. Alvorens die koning zich kan openbaren aan zijn koninkrijk en eventueel aan de aarde. Daar gaat het maar om. Ik kan het nog wel anders zeggen. Aangezien de gemeente vormt het lichaam van Christus, moet dus de gemeente eerst ook in die zin met Christus verenigd worden. Dat wil zeggen, Christus moet zich openbaren aan de gemeente, alvorens zij, hoofd en lichaam, zich als de Christus weer openbaart aan de wereld. Heel eenvoudig, die gedachte. En vandaar dan ook, ja, er zijn nog andere argumenten, maar daar ga ik nou helemaal niet op in. Maar als we maar zien dat hier in vers 41 niet over de opname van de gemeente gesproken wordt, maar echt over de laatste fase van de tegenwoordige boze eeuw. Want de tegenwoordige boze eeuw eindigt inderdaad met het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. En uiteindelijk ook met het wegnemen van, hoe dat maar heet, het beest en de valse profeet. Of als u dat nou wilt, Satan zelf, want dat gebeurt natuurlijk ook. Hij wordt uit de hemel geworpen op de aarde en van de aarde wordt hij weggenomen en geworpen in de afgrond. of hoe dat dan maar heten mag. Maar dat is het einde van deze tegenwoordige boze eeuw. Maar de opname van de gemeente vindt ruim daarvoor plaats. Daar gaat het hier ook niet over. Dus de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij, die engelen, zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Die zullen uiteraard ook, die engelen zullen uiteraard ook de tarwe samenbrengen. Dat staat in vers 30. In de verklaring staat het niet, maar in vers 30 tegelijk en staat het wel. Daar staat, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dus het onkruid wordt verzameld en verbrand. En de tarwe wordt ook verzameld en wordt gebracht in de schuur. Wat een nogal oneerbiedig klinkende uitdrukking is voor het koninkrijk. Maar dat is het nou eenmaal. En wij weten trouwens hoe dat zit. Want we lezen bijvoorbeeld ook in Matteüs 24. Dat in diezelfde dagen engelen worden uitgezonden. Het zijn immers de maaiers. Dat de engelen worden uitgezonden om de, hoe heet het, om de uitverkorenen te verzamelen. En dan zeggen wij, dat is Israël. Dat is natuurlijk waar, dat is ook zo. Maar dat niet alleen hoor. Want allen die het koninkrijk ingaan, worden inderdaad verzameld en gebracht in de schuur. Of beter, ze worden gebracht in de plaats waar ze thuis horen. Want niet alleen vindt een repatriëring, spreek ik het zo goed uit broeder? Niet alleen vindt een repatriëring plaats van Israël, maar ook van de heidense volkeren uiteraard. De overige volkeren. Die op zo'n laatste instantie sinds de grote volksverhuizing een beetje verdwaald zijn over de aarde, zodat ons vluchtelingenprobleem dan ook meteen is opgelost. Dat was het onze dan al niet meer trouwens, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Waarmee u maar, als u nou besluit dat ik daar dus niet van wakker lig van vluchtelingenproblemen, dan heb je groot gelijk, ja. In de eerste plaats omdat ze onoplosbaar zijn, in de tweede plaats omdat ik weet dat ze opgelost zullen worden. En wel, en ook door wie, en ook wanneer. Einde van het probleem.
Ja, maar je zult die zilverkracht alleen zijn.
Dat ben ik toch?
Ja, je hebt geen gebrek.
Nee, maar hebben vluchtelingen allemaal gebrek dan?
Niet allemaal, maar helemaal wel.
Oh, nee, en alle mensen die geen vluchteling zijn, hebben die gebrek? Hetzelfde antwoord moet je nou geven, hè? Moet je eerlijk zijn. Hè? Sommigen wel, sommigen niet. Dat is met vluchtelingen ook zo. Dus de verschil is heus zo groot niet. En bovendien, ik heb op school goed opgelet. Ik heb geleerd over de grote volksverhuizing. Dus ik weet dat alle Nederlanders vluchtelingen zijn. En niet alleen de Nederlanders. De Friese helemaal.
Nee,
want die zijn zo verdeeld als wat, want dat betekent het woord. Dus de Peres, hè? Peres, Fares. Jawel. Afgesneden betekent dat. Laat ik het nou eens negatief vertalen. Hè? Maar zo zit. Daarom hebben ze ook een eigen taal. Maar daar gaat het nou niet over. Maar zo is het met alle volkeren. Nee, ik doe er wat losjes over. Maar je zou moeten leren zo laconiek daarover te zijn. Want zo zit het. Er zijn de problemen die ontstaan in de tegenwoordige boze eeuw. Wij weten niet alleen dat ze niet opgelost kunnen worden in deze boze eeuw. Wij weten ook dat ze opgelost zullen worden door de toekomende eeuw. En aangezien we die niet kunnen verhaasten of versnellen, blijft er niks anders over dan gewoon simpelweg de prediking van het evangelie. Dat zegt dat iedere vluchteling uiteindelijk naar huis gaat. Naar waar hij thuis hoort. Dan mag je nog kiezen waar hij thuis hoort ook. Ja, toch? Nee? Ja, je mag nog kiezen ook. Want ze zijn naar huis, dat wil niet zeggen dat elk mens teruggebracht wordt naar het land waar zijn familie oorspronkelijk vandaan komt. Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde, als je nou goed kiest, dan ga je naar de hemel. Als je niet goed kiest, dan ga je uiteindelijk in de poel des vuurs. Dat is in onze dagen zo. Toch? Daar kun je dus voor kiezen. Dus dat vluchtelingenprobleem, dat verandert in het probleem van de pelgrim. Hè? Hij is wel een thuis kwijt, maar dat is het negatieve verhaal. Het positieve verhaal is, hij is onderweg naar huis. Waren de Israëlieten vluchtelingen uit Egypte? Wel nee, ze waren onderweg naar het beloofde land. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. En wij bekijken het van de goede kant. Wij zijn onderweg naar huis. I'm going home. Ken u dat lied? Dat is heel interessant. Dat is van Hank Williams, de bekende country en western zanger. Componist van Jambalaya. Ja, die dicht ook. I'm going home. Ja, hij is inmiddels ook al lang naar huis trouwens. Maar goed. Nee, dat is zo. Ja. Hè? Is het koffietijd? Nee, dan moet eerst het knopje drukken en dan komt de koffietijd vanzelf. Hij komt toch wel. Hij komt toch wel. Wat een probleem weer met al die knopjes. Nee, maar het verhaal moet duidelijk zijn. Wij zijn als gelovigen allemaal zwervers. En sinds de verberging van het koninkrijk zijn alle volkeren op drift geraakt. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Ik heb vroeger nooit begrepen, niemand kon me dat uitleggen, hoe het kon dat zoveel volkeren ineens allemaal begonnen te trekken over de landkaart.
Dat waren wel hunnen.
Ja, en er zijn er ook trouwens. Maar hoe dat zo gekomen is heel eenvoudig. Het koninkrijk van Christus beloofde de verzameling van de volkeren naar het land wat hun beloofd was. Niet alleen Israël, maar alle volkeren. De afwijzing van het koninkrijk had precies het tegenovergestelde effect. Namelijk de verstrooiing van de volkeren over de aarde. En ze zijn zo'n mixer, hè? Zo'n cocktailmixer zijn ze door elkaar geschud, inderdaad. Zodanig dat vele volkeren zelfs hun eigen identiteit vergeten zijn. Zeg maar. Maar wat er in de toekomst zal gebeuren, is dat als het koninkrijk alsnog openbaar wordt, dat al die volkeren weer terug zullen gebracht worden. Want u dacht dat de Joden in de verstrooiing waren. Ja, dat is ook zo, maar wie niet? Alle volkeren, hoor. Ja, de Friezen ook. Ja, goed hoor. Ja. Maar alle volkeren zijn in de verstrooiing. Al die volkeren zijn van hun plaats kwijtgeraakt. Zijn hun plaats kwijtgeraakt. En zullen terugverzameld worden naar waar ze werkelijk thuis horen in de toekomst. Is trouwens een ander probleem dat ook opgelost zal worden. Ik ben daar toch bezig. Dat is dat van de overbevolking. Ja. Ik weet nooit hoe ik daar bekijken moet. Maar ik stel het maar vast als feit. Het is nu eenmaal zo dat dat zal gebeuren. Omdat zal blijken dat de ergernissen worden weggedaan. En ik heb het idee dat dat inderdaad de meerderheid van de mensheid betreft. Dat kan moeilijk anders. Omdat de Bijbel overal leert dat er slechts een overblijfsel behouden wordt. En dat betekent in ieder geval een minderheid. En ook, ook dit oordeel aan het einde van de zesde bedeling dus over de levende mensheid wordt vergeleken met het oordeel over Sodom. Je zou dit het oordeel over Babel moeten noemen, want dat betreft dan het hele wereldrijk van die dagen. En het oordeel over Babel wordt vergeleken, en een van de grote profeten, ik weet niet welke uit het hoofd te gauw, wordt vergeleken met het oordeel over Sodom, en u weet wat dat elke keer wil zeggen, namelijk dat in het algemeen Sodom verwoest werd en dat slechts een overblijfsel behouden werd. Een minderheid. Tegen wil en dank overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar een minderheid, ja. Dus de aarde ziet er straks, en de wereld, de volkeren zien er straks wel heel anders uit in die situatie die toch binnen afzienbare tijd gestalte zal krijgen door de wederkomst, de openbaring van deze zoon des mensen, die uit zijn koninkrijk zal vergaderen, al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, maar ook zullen verzameld worden, de kinderen der ongerechtigheid, maar de kinderen des koninkrijks, uit vers 38 uiteraard. De tarwe wordt net zo goed verzameld en bijeengebracht in het koninkrijk. En de situatie van de gemeente is daar ook een voorbeeld van, maar weer een aparte. De situatie van de gemeente is dat de gemeente verzameld wordt als eerste en gebracht zal worden in de schuur. Dat is ook het koninkrijk, maar dan niet op aarde, maar in de hemel. Maar de ongerechtigheid daarvan staat in vers 42. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Een vurige oven is gewoon een brandend vuur. Het is niet een bouwwerk waarin vuur is. Een oven is namelijk niet een ding waarin vuur is in de Bijbel. Een oven is namelijk het vuur. De verzameling vurige kolen of hoe dat maar heten mag. Dus ze zullen in de poel des vuurs geworpen worden. Ja, nee, dat staat er niet, maar ik zou niet weten wat het anders is, hè. De vurige oven. Dus uiteindelijk de poel des vuurs. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Hetgene uitdrukking is die nog vele malen in uitsluitend gelijkenissen gebruikt wordt ter aanduiding van ditzelfde oordeel. Dat wil zeggen, een oordeel aan het einde van de tegenwoordige boze eeuw, of nauwkeuriger, een oordeel aan het einde van de zesde bedeling, om zo te zeggen, waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggedaan en het resultaat daarvan wordt meteen in verband gebracht met de poel des vuurs, hoewel dat een situatie is van meer dan 1000 jaar later. Maar vers 43 zegt dan, dan zullen de rechtvaardigen, dat zijn uiteraard de kinderen des koninkrijks uit vers 38, oftewel, het is de tarwe, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, en dat is een ander woord voor verheerlijkt worden. De gedachte is dat zij lichtgevende gestalten zullen zijn, en lichtgevend wil zeggen verheerlijkt of gewoon heerlijk. En als de Heer verschijnt in een voorafschaduwing van zijn koninkrijk, dan heeft hij inderdaad deze heerlijke gedaante, lichtende gedaante. En daar duidt dit uiteraard op. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En dan staat er, die oren heeft om te horen, die horen. Hetgeen betekent dat ook in de verklaring van deze gelijkenis niet alles gezegd is. Dat betekent het toch, hè? Die oren heeft om te horen, die oren. Zo eindigt er namelijk de eerste gelijkenis.
Ja. Dat zijn natuurlijk die
gelovigen
die in de grote
bedrijven van het geloof komen. Ja, dat is ook zo. Ja, misschien moet ik het even aanvullen, anders krijgt u een gat in het verhaal, dat is waar. Bij de opname van de gemeente gaan alle gelovigen van de aarde weg. Maar om die reden komen er dus twee anderen weer terug. Twee gelovigen, uiteraard niet uit deze bedeling, maar uit de voorgaande bedeling, die dan weer beginnen met de prediking van het evangelie op aarde. Want er zou altijd een overblijfsel zijn, en aangezien voor een getuigenis minstens twee nodig zijn, komen er dan ook inderdaad twee gelovigen. Niet uit deze bedeling, want dan zou de eenheid van de gemeente verbroken worden, dat kan natuurlijk niet. Dus kunt alleen nog maar gelovigen zijn uit de voorgaande bedeling, dat is ook zo, dat zijn namelijk de twee getuigen uit Openbaring 11, Mozes en Elia, Mozes en Elia, uiteraard, die eerst het evangelie zullen prediken in Jeruzalem, en dus meer speciaal aan het Joodse volk, maar het zal tot resultaat hebben dat daaruit inderdaad weer een gemeente ontstaat, de bekende manier, zelfs letterlijk in Petra dit keer, maar goed, laat ik niet te veel vertellen, het heeft allemaal geen zin. Het gaat er maar om dat na de opname van de gemeente wel degelijk het evangelie op aarde gepredikt zal worden, en wel degelijk de mensen tot geloof komen. Uiteindelijk wordt zelfs het evangelie gepredikt na de 70ste week van Daniel door 144.000 getuigen. Eerst door twee getuigen, gedurende 3,5 jaar, dan 3,5 jaar zijn er gelovigen, maar zijn die twee getuigen er niet meer. En dan, na die 2x3,5 jaar dus, oftewel na de totale 7 jaar van de 70ste week van Daniel, vindt de terugverzameling van Israël plaats, met daarbij de verzegeling van 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen. Nou ja, alle 12, maar in ieder geval uit 12 stammen van Israël. En die zullen inderdaad het evangelie van het koninkrijk prediken aan de volkeren. Met als resultaat een gelovig overblijfsel uit die volkeren. Want de ongelovigen blijven uiteraard niet over. Want die worden weggenomen, staat hier. Onder andere hier dan. Nou, dan denk ik dat we nu inmiddels aan de koffie toe zijn. Goed. Zo komen we toch nog aan die andere gelijkenissen toe. Hopelijk. Namelijk in eerste plaats die van vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat in de akker verborgen. Want het gaat per slotverrekening om het verborgen koninkrijk. In de akker verborgen. Welke een mens gevonden hebbende verborg dien. Dus dat is of blijft of werd weer verborgen. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Schat in een akker dus. En ook aan het einde van de gelijkenis is de schat nog steeds in de akker. Je zou toch zeggen, hij moet er een keer uit. En dan zeg ik, jawel, maar dat kan niet meer in de gelijkenis. Want het halen van de verborgen schat uit de akker wil zeggen dat het koninkrijk openbaar wordt. En dat vertelt men niet in gelijkenissen. Meer. Vandaar dat het abrupt ophoudt. Maar ik bespreek meteen die andere gelijkenis. Er staat namelijk, wederom is het koninkrijk der hemel gelijk een koopman die schone parelen zoekt. Staat er. Dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. De woordkeuze is een beetje anders, maar de strekking van beide gelijkenissen is tamelijk gelijk. In de eerste wordt een schat gevonden, hij was verborgen, hij wordt dus gevonden. En in de andere, die van de parel, wordt een parel gevonden. Daar staat niet dat hij verborgen was, maar het woord vinden veronderstelt dat uiteraard wel. Dus de ene was een schat verborgen en wordt gevonden, in de andere was een parel verborgen en wordt gevonden. In de eerste gelijkenis eindigt het met hij gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En die andere van de parel eindigt met hij ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Zodat ook dat met elkaar overeenkomt. De vraag is dus eigenlijk, wat is het verschil? En daarom bespreek ik ze allebei tegelijk. Want er is verschil tussen. En niet zo moeilijk trouwens. En hier werkt het oude systeem, het bekende systeem van Bijbelstudie, zo van, wat is een schat? Namelijk, waar komt dat nog meer voor in de Bijbel? En dat is al niet zo moeilijk. Nou ja, er zijn altijd taalkundige problemen met het zoeken van woorden, dat weet ik wel. Maar toch is het niet zo moeilijk. De schat wordt namelijk in het Oude Testament meerdere malen genoemd. En blijkt daar of letterlijk een schat te zijn, en dan is het het persoonlijk eigendom van de een of andere koning. Dat is trouwens toch wat wij bij het begrip schat denken. Hoewel wij nou zouden zeggen, het zal wel de rijkdom zijn van een of andere zakenman of een piraat. Nee, dat bedoel ik niet als een synoniem, ja. Ja, dat kan ook, ja. Maar van oudsher is een schat het persoonlijk bezit van een koning. Bij Nederlanders, nou ga ik een verhaal vertellen wat ik nauwelijks weet, maar bij Nederlanders wisten dat dus ook. Dus toen wij ooit een keer een koningshuis hebben aangeschaft, want dat is zo gegaan, toen hebben wij bovendien gezorgd dat het koningshuis ook een aanzienlijk bezit kreeg. We hebben het een en ander cadeau gedaan. Maar zoekt u dat maar eens uit, dus mijn afdeling verder niet. Het is mijn afdeling van de geschiedenis. Maar zo hoort het nou eenmaal, een koning hoort een bezit te hebben. Zo komt het ook in het Oude Testament voor, maar waar het overdrachtelijk gebruikt wordt, het begrip schat dus niet voor een letterlijke schat, maar voor iets anders, daar is het altijd van toepassing op Israël. Ik heb hier de schriftplaatsen wel bij de hand, maar die ga ik toch niet allemaal noemen. Maar de belangrijkste wel, die van Exodus 19. Exodus 19, vers 5. En ik zoek dat op, omdat het woord schat hier niet voldoende vertaald is. Dat is in 19 vers 5, waar de Heer spreekt tot de kinderen Israëls, heet dat. En er staat nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, namelijk mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Maar wat hier vertaald is met eigendom, dat is heus het Hebreeuwse woord voor schat, segula. Hè? Dat is een particulier bezit, een particulier en privé schat, ja. Iemand zijn persoonlijke bezit. En niet alleen maar gewoon zijn rijkdom, maar het is een speciale schat. Weet u wel, de kroonjuwelen en dat soort dingen meer. Van die dingen waar niemand wat aan heeft, maar die wel een heleboel waard zijn. Hè? Dat is het eigenlijk, hè. In ieder geval, het is mooi, daar gaat het maar om. Mooi en duur. Dat is een schat. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Maar er staat dus eigenlijk, zo zult gij mijn segula zijn. Dat wil zeggen mijn persoonlijk bezit. Het persoonlijk bezit van de koning. En de gedachte is hier heel eenvoudig. De koning is namelijk de heer die de koning is van alle volkeren. De heere Zebaoot. De heere der heerscharen. Maar Israël uit al die volken is helemaal zijn persoonlijke bezit. Zullen we een Nederlands voorbeeld nemen. Onze koning of koningin is koningin der Nederlanden, zodat alle Nederlanden van onze koningin zijn. Dat kan wel wezen, maar er zijn enkele gebieden in Nederland die het persoonlijke bezit zijn van Hare Majesteit. En dat is dus toch een verschil. Ze mag een koningin zijn van de Nederlanden, officieel van alle Nederlanden. Er zijn binnen die Nederlanden toch gebieden die helemaal speciaal privé-eigendom zijn van de koninklijke familie. Daar gaat het maar om. privéschat, daar hoort het bij. Ja, hoe heet zoiets? Een koninklijk landgoed of zoiets, hè? Nou, aan zoiets moet je denken. Al, de gehele aarde is mijn, dat staat hier ook. Want de ganse aarde is mijn, zo eindigt vers 5. Maar Israël, dat is zijn persoonlijk bezit. Daar is hij heel persoonlijk bij betrokken. Maar niet maar een eigendom, dat is een veel te zwakke term. Het is wel juist, maar het is een veel te zwakke term. Het is namelijk de persoonlijke schat. Nou, dat staat ook in de andere teksten. Heb je zo'n bijbelwaar tekstverwijzingen onderstaan? Deuteronomie 7 vers 6. Dat klopt, daar staat het ook. En 14 vers 2 staat er ook bij. Ja, daar staat het ook. Deuteronomie 14 vers 2. Nee, daar staat dit woord niet. Maar in 26 vers 18 wel. 28 vers 18 staat hier. Nou, dat weet ik niet. Dan is het een van beide zeker. Maar zoek het maar uit. Ik heb in mijn notitie staan 26 vers 18. Maar mijn Bijbel geeft hier 28 vers 18.
Dat zijn de steden van de
hoge priester. Ja? Ja. Maar het moet om een eigendom gaan in elk geval. Nou, ik wil wel even kijken hoor. Ik wil wel even voor je kijken. 26 vers 18 is het dus niet. Dus het moet 28 vers 18 zijn dan. Is dat hem ook niet? Nee, nou dan ben ik er buis. Nee, ik zeg het ook verkeerd. Het is Deuteronomium inmiddels dan, hè? Ja, jazeker. Deuteronomium, nee, ik zei het goed, maar ik dacht verkeerd. Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 14 vers 2. Deuteronomium 26 vers 18 heb ik in mijn aantekening staan. Ik zal even checken of het waar is. Ja, het klopt dus. 26 vers 18. De Heer heeft u heden doen zeggen dat ge hem tot een volk des eigendoms zult zijn. Maar er staat gewoon een volk, namelijk een schat. Ja, schattig volk, dat, hè? Maar goed, een volk namelijk een schat. En dat zijn echt, heb ik alle plaatsen genoemd waar het voorkomt in het Oude Testament. Er is er nog één. Dat is Psalm 135 vers 4. En Maleachi 3 vers 17. Dat zijn alle plaatsen waar Segula voorkomt en wordt toegepast op Israël. De schat is dan Israël. En de enige andere twee plaatsen waar het begrip schat, Segula, voortkomt in het Oude Testament. De enige andere twee zijn 1 Kronieken 29 vers 3. Waar David vrijwillig gaven geeft voor de tempelbouw. En daar staat er, en daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijn schots geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb. En het bijzonder goud en zilver, dat bijzondere, dat is Segula. Maar het is mijn schat, het goud en zilver uit mijn schat. Bijzonder goud en zilver dat ik heb, maar er staat gewoon mijn schat van goud en zilver. Dus uit zijn persoonlijke bezittingen is dat. Dus dat is de letterlijke schat van de koning. Wordt beschikbaar gesteld voor de tempelbouw. Dat is natuurlijk letterlijk waar. Maar ik zal u toch wel duidelijk zijn dat ook dit overdrachtelijk van toepassing is op de Heer. David namelijk is een type van de Heer. En het bezit uit, die gaven uit de persoonlijke schat, dat slaat natuurlijk wel degelijk ook op Israël. Toch. Maar goed, dat zit hierachter. Maar je leert hieruit dat het gaat om persoonlijke bezitting van een koning. Waarna we het nog een keer krijgen in Prediker 2 vers 8. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en de landschappen. Ik bestelde mij zangers en zangeressen en wellustigheden en mensenkinderen snarenspel. Ja, allerlei snarenspel. Maar in die uitdrukking kleinoden der koningen vinden wij dat woord segula. Het is een schat. Het is elke keer anders vertaald. Maar dat is mijn schuld niet uiteraard. Maar kleinoden der koningen, dat is dat begrip segula. Schat dus. En heb ik u alle schriftplaatsen genoemd in het Oude Testament waar de term voorkomt. En dan weet hij, het is of het persoonlijk bezit van een koning, want hier in Prediker is het uiteraard koning Salomo die spreekt. Of het is Israël, het persoonlijk bezit namelijk van de Heere. Nou, en als je dan in het Nieuwe Testament de schat tegenkomt, dan weet je wat het is. Die schat is dus Israël. En in deze gelijkenis van Matthäus 13 vers 44... gaat het om een schat in de akker. De schat is Israël, de akker, dat weten we nog uit de vorige gelijkenissen. Namelijk, de akker is de wereld, dat stond in vers 38. En Israël maakt deel uit van de wereld, maar de ganse aarde, de hele wereld, is van de Heer. Maar Israël is in die wereld, in die akker verborgen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat betekent dat de Heer inderdaad de wereld zich verwerft ten eigendom. Maar hij doet dat meer speciaal vanwege de schat die daarin is, namelijk Israël. En je moet bedenken, dus dat wat voor Israël geldt, geldt voor de wereld ook. Maar toch blijft Israël dat speciale bezit, speciale schat van de Heer. In de akker en dus ook in de aarde, in de wereld, hier beneden, gaat het maar om. En dat die mens uit deze gelijkenis dezelfde is als die mens uit vers 24 bijvoorbeeld. Ja, dat zal wel. Dat is de zoon des mensen uiteraard. Hè? Christus zelf, die zich inderdaad de wereld verwerft. En dat doet in het bijzonder voor het persoonlijke bezit, namelijk Israël. Dat is de hele strekking van de gelijkenis. Daar is niks moeilijks aan. Overigens, als in het Oude Testament gesproken wordt over de toekomst van Israël, wordt wel degelijk gezegd dat Israël verstrooid zou zijn of verborgen zou zijn. Nee, de Heer zou zich verbergen voor Israël, maar andersom ook. Israël verborgen voor de Heer, verborgen in de wereld, waarna in de toekomst Israël inderdaad weer teruggevonden en verzameld zal worden. Zelfs letterlijk is het zo, want dat verbergen heeft altijd de betekenis van begraven. Die beide termen kom je trouwens vaker bij elkaar tegen in de Bijbel. Hè? Iets verbergen is iets begraven. Men verbergt het in de grond. Maar het begraven is duidelijk, want dan wordt het in een graf gestopt. En van Israël wordt ook gezegd in het Oude Testament dat bij de komst van Christus Israël uit haar graf of uit de graven zal worden teruggebracht. Terwijl het daarbij heus niet om letterlijke graven gaat, maar om overdrachtelijke, namelijk Israël is verstrooid geweest onder de heidenen, is er als het ware in opgegaan of in gestorven, maar zal uit de dood en dus vanuit de heidenen terugverzameld worden. Gevonden dus, teruggevonden. En dat geldt voor de Joden in het algemeen, dat geldt voor de Israëlieten in het bijzonder. Hebben wij het dus even over de 10 stammen van Israël, want die zijn toch zeker zoek. Nee, op 1 na. Dat moet ik er even bij zeggen. Dat is een boekje in omloop, heb ik gemerkt. Nee, ik heb het al jaren, maar blijkt dat nog meer mensen dat hebben. Dat gaat over de 10 stammen van Israël die nooit verloren waren of zoiets. Dat is een bestrijding van de gedachte dat de 10 stammen van Israël verstrooid en zoekgeraakt zouden zijn onder de heidenen. Daaruit weer teruggehaald moeten worden. Maar er zijn er die zich tegen die leer richten. Daartegen verzetten en dan zo'n boekje schrijven. En ik heb het altijd maar over de zoekgeraakte 10 stammen. Maar misschien heb je dat boekje ook gelezen en denkt u nu dat de 10 stammen niet zoekgeraakt waren. Dan moet ik u zeggen, nou, wat niet zoekgeraakt is, is Hanna. Die was uit de stam van Azer. Dus één dame uit de stam van Azer is niet zoekgeraakt. Want dat staat in het boekje dan. Je zegt, zie je wel, er was een uit Azer, dus de 10 stammen zijn niet zoek. Goed. En bovendien spreekt de Bijbel over het land van Naftali en Zebulon in Matthäus Evangelie en in Marcus. Dus was dat ook niet zoek. Nee, het land niet, maar de stammen wel. Goed, nou, daar hebben we alle argumenten weer gehad. Kunnen we nou weer verder. Voor de rest zijn ze zoek dus. Hè? Ja, en waar die juffrouw uit Azen gebleven is, die zal wel overleden zijn. Die was toen al 84 en dat is nu 19 eeuwen geleden. Dus dat zal goed. Dan gaan we weer verder. Dus naar die volgende gelijkenis dan. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. En dat lijkt me nou wel duidelijk wat die parel is. Want als de schat en de parel overeenkomen, de schat is Israël, wat is dan de parel? Ja, dus, dat ligt zo voor de hand, hè. Dat ligt zo voor de hand. Dat is dan dus de gemeente. Ja, of het is ook Israël, maar dat blijkt dan toch niet helemaal te kloppen. Want de parel, wat de schat is toch wel wat anders dan de parel. De schat komt namelijk uit de aarde, is in de aarde. En de aarde heeft altijd al te maken met Israël. Nou, het is de akker natuurlijk en de wereld, dat is wel waar. Maar de parel komt uit de zee. En dat is dus een verschil. De ene komt uit het land, de andere komt uit de zee. De schat wordt opgegraven, is een gedachte. En de parel wordt opgevist. En inderdaad, De gemeente wordt verzameld uitdrukkelijk uit de heidenen. Dat kun je van Israël weliswaar ook zeggen, maar de oorsprong van Israël ligt daar dan toch niet. Israël is een volk wat ontstond bij de uittocht uit Egypte, daar werd het officieel geboren. En later werd het verstrooid onder de heidenen. Israël was oorspronkelijk Ammi. Daarvoor mag het dan Lo-Ammi geweest zijn, zo van Abraham, dat was ook maar een Galdeër uit Ur enzovoorts. Jawel, maar toen was het geen Israël. Dat was het nog niet. Het werd pas Israël bij de uittocht uit Egypte. En alleen degenen die uit Egypte uitgingen, behoorden vanaf dat moment bij Israël. Ongeacht of het soms misschien Egyptenaren waren die meetrokken, want die waren er ook, hè? Dus Israël begon inderdaad als Gods volk. Daarvoor waren ze geen Israël. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar die blijft daar dan, typologisch althans. Hè. Maar de gedachte is dat wie dan ook maar uitgaat uit Egypte, wie met die uittocht meegaat, die hoort vanaf dat moment bij dat splinternieuwe volk, wat niet ontstond in Egypte dus, maar wat buiten Egypte pas ontstond. Daar gaat het om. Daar is het er voor het eerst. Of hoe moet ik het duidelijker zeggen? Het is er pas voor het eerst na de uittocht. Dus. Goed. Daarna werd het verstrooid onder de volkeren. Israël is begonnen als Ammi, geëindigd tot op heden in Lo-Ammi, niet Gods volk, of niet mijn volk. En in de toekomst zal het weer Ammi zijn, zodat de oorsprong wel degelijk is in de akker, alleen het is in de akker verborgen. Of het is in de volkeren, maar het is in de volkeren verborgen geraakt en wordt daar weer uitgehaald. Bij de gemeente ligt de situatie anders. De gemeente wordt uitdrukkelijk genoemd als een volk wat God zich verzamelt uit de heidenen. En wat hij maakt tot eenheid. De gedachte is dat losse mensen, van welke afkomst dan ook, want er speelt daar officieel geen rol in. Nee, het speelt wel een rol. Het speelt wel een rol, maar mag ik niet hardop zeggen. Nou, het speelt er namelijk officieel geen rol in. God verzamelt incidenteel gelovigen uit de heidenen. Ja, ik kan het toch ook niet helpen dat het merendeel van die gelovigen toch uit bepaalde volkeren komt. Daar gaat het nou niet om. Dat is de praktische kant van het verhaal. Maar het gaat om de theoretische grondslag, de juridische grondslag. Dat is dat ieder die gelooft, verzameld wordt, ongeacht van welk volk hij komt, welke afstamming, en gevoegd wordt tot die ene gemeente. Nou. En dat is dus verzameld uit de heidenen. Zodat het plaatje van de parel, die immers opgevist wordt uit de zee oorspronkelijk, een heel mooi beeld is van de gemeente. Want juist de parel komt van de bodem van de zee, helemaal onderuit zal ik maar zeggen. Uit de volkerenzee heet zoiets in de Bijbel, want de zee is een beeld van de volkeren. Dat staat gewoon zo in Openbaring 17, dus waarom zou ik er nog verder aandacht aan besteden? Hè? De wateren die gij gezien hebt, zijn volken, scharen en naties en tongen. Maar het was in Genesis ook al zo. Nou goed. Wat er dan verzameld wordt, heet dan hier een parel. Het opmerkelijke van de parel is in de eerste plaats dat hij rond is. Hij wordt geacht mooi rond te zijn. Er zijn er ook die minder mooi rond zijn, maar dat zijn de goedkopere. Jawel, dat zijn de tweede keus. Dus als het gaat om een schone parel, stond er ook weer, een parel van grote waarde stond er. Parel van grote waarde moet je van aannemen dat hij dus zo mooi rond was als maar enigszins in de natuur nog mogelijk is. En dat die ronde vorm is uiteraard een beeld van de eeuwigheid. Kom je dus heel mooi in de buurt bij de gemeente. En een van de andere dingen die daar een rol bij spelen is dat de parel inderdaad een ondeelbaar geheel is. We weten wel hoe die ongeveer ontstaat en hoe die opgebouwd wordt. Maar het blijft een ondeelbaar ding. Want bekend van de parel is dat je hem niet in stukjes kunt krijgen. Je kunt hem wel vergruizelen, dat gaat dan wel. Dus als die kapot gaat, dan vergruizelt hij ook in één keer. Natuurlijk, er zullen best wel technieken ontworpen zijn om zo'n ding toch heel voorzichtig netjes door te snijden of zagen of hoe dat maar eten mag. Maar het principe blijft dat een parel is of heel of hij vergruizelt, dus verder niks mee te doen. En is daarmee een prachtig beeld van de eenheid die er nou eenmaal in de gemeente is. Heb ik net al even genoemd. Ik was voor mijn beurt aan het praten uit Johannes 17, bijvoorbeeld, en uit Efeze 4, waarover die eenheid van de gelovigen gesproken wordt. Ze zijn één in Christus. Het zijn allemaal hele kleine deeltjes, maar ze zijn één in Christus. Dat is iets wat je van Israël zo niet kunt zeggen. Je kunt wel zeggen dat Israël één zal zijn in Christus in de toekomst, dat is waar. Maar dan toch in de eerste plaats gevormd uit twee, namelijk uit Juda en Efraïm, om maar even algemeen te zeggen, oftewel de 2 en de 10 stammen. En daarmee kun je natuurlijk ook zeggen, het zijn gewoon de 12 stammen. En je hebt dus duidelijke onderscheid daarin. Strikt genomen waren het zelfs 13 stammen. Maar ook daar gaat het nou niet om. Het gaat er wel om, daarom zeg ik het ook. 13 wil ook zeggen dat een eenheid tot stand komt namelijk. Maar het blijft toch altijd dan uit de 13. En daar gaat het maar om. Dat is iets wat je van de gemeente niet kunt zeggen. De gemeente is meer een eenheid dan dat Israël dat is. En daar is ongetwijfeld die parel een uitbeelding van. Een ander kenmerk van de parel is dat parelmoer natuurlijk alle kleuren in zich bergt. Dat is dus een heel ingewikkeld verhaal vanwege een prismalaag die eronder zit. Kalk eerst en dan een prismalaag en dan de parelmoer. En door die prismalaag krijg je breking van het licht, weet je veel. Maar in ieder geval, als we goed opletten, zien wij dus alle kleuren van de regenboog, is de bedoeling. En als het een kostbare parel is, dan zal het ook ongetwijfeld zo geweest zijn. En het zijn juist deze vele kleuren die helaas in de vertaling van Efeze 3 wegvallen. Maar daar wordt gesproken over de veelkleurige wijsheid Gods, juist en vooral in betrekking tot de gemeente, de roeping van de gemeente. Dus Efeze 3, vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, staat er. Hetgeen nogal een zwakke vertaling is, omdat er staat een zeer bonte, een veelkleurige bonte wijsheid Gods. Wordt op dubbele wijze zelfs gesproken over veel kleuren. Daarom is het jammer dat het in de vertaling helemaal wegvalt. De vertaling geeft een soort van verklaring. Het is veelvoudig, jawel. Het heeft vele kleuren. Daar gaat het om. Vele aspecten. En dat is van belang. Nou, aspecten mag ik niet zeggen, want dat gebruik je bij een diamant weer. Hè. Dat is weer lastig. Nou goed. Vele, vers 10. Ja, van Efeze 3. De veelkleurige wijsheid Gods. Het gaat juist om dat een en hetzelfde oorspronkelijke licht ontleed wordt in verschillende kleuren, in verschillende dingen. Ja, nou. En dat gaat speciaal over de gemeente, omdat daar in vele aspecten van Gods wijsheid en dus van Gods werk vervolgens tot uitdrukking komt. En dat is wat je dus in zo'n parel eventueel ook ziet. Het einde van die gelijkenis zou natuurlijk moeten zijn dat de parel uit de zee is en ergens tentoongesteld wordt of zoiets. Maar dat lees je niet meer, omdat dat niet meer hoort bij de verborgenheden van het koninkrijk. Hetzelfde verhaal dus. Maar die parel is natuurlijk om te bekijken. En dat is ook zo. Maar dat heb ik net al gelezen uit Efeze 3 vers 10. Uit Efeze 2 had ik het ook kunnen lezen. Want daar staat dat door de gemeente verkondigd zou worden de uitnemende rijkdom van Gods genade staat daar. Een bladzijde eerder in uw Bijbel. Dat wil zeggen tot een betoning van de rijkdom van Gods genade. Daar gaat het om. De gemeente is inderdaad ergens een toonbeeld van. Tragiek is alleen dat vele gelovigen denken dat de gemeente een toonbeeld is van de gemeente. Nee, ik verspreek me niet, deze keer niet. Ik zeg het heel goed. Sommigen denken dat de gemeente een toonbeeld is van de gemeente. Zo van als mensen de gemeente zien, dan moeten ze zeggen wat een geweldige gemeente, wat een mooie gemeente, vooral hoe groot. Vooral het aantal is belangrijk natuurlijk. En dat we allemaal zo blij kijken erbij, weet je wel. Dat hoort, de mensen denken dat dat erbij hoort. Dat is ook zo, maar dat moet je niet verder vertellen. Nou, hè? Nee, ja, een beetje wel natuurlijk. Maar het gaat niet om de gemeente. Want als het gaat om het schoon gelaten willen tonen naar de mensen, dan moet je niet horen tot de gemeente, dan moet je onder de wet gaan leven. Dat staat in gelaten, ongeveer zo. Wij staat er iets anders, maar dat is wel de strekking van wat daar staat. Ja, ga laten staat er, dus dan moet je het niet doen, hè, als er staat ga laten. Zo is het. Niet de wet doen, maar ga laten. Dus je gaat meteen van gelaten door naar Efeze. Maar goed, in ieder geval, wij leven niet onder de wet. Onder de wet kun je schoon gelaten tonen naar de mensen. Vandaar dat diegenen die denken dat de gemeente is, er is om het schoon gelaten tonen aan de wereld, die gaan ook altijd meteen onder de wet leven. Let maar eens op. Nee, u niet, maar let maar eens op. Niks over zeggen, alsjeblieft. Niks over zeggen, want daar gaat het niet om. Het is niet als kritiek bedoeld. We zijn onder elkaar. Ik zeg het u gewoon even, let u maar eens op. Dan moet je niet verder over praten, maar zo is dat. Mensen die een schoon gelaat willen tonen, zijn altijd die lui die onder de wet leven. Maar dat staat ook in Galaten 6, want er staat dat mensen dat daarom doen. Die leven onder de wet omdat ze een schoon gelaat, hun eigen schone gelaat willen tonen, wel te verstaan. Maar dat is de gemeente niet voorgeroepen. Daarom mag de gemeente helemaal niet onder de wet leven. Want de gemeente is een toonbeeld van Gods genade. Sterker, van de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Dat is de overtreffendste trap, denk ik, van het verhaal. Dat als de gemeente een betoning is van iets, is het niet van wat de gemeente eigenlijk voor een ding is, maar is het een betoning van Gods genade. Daartoe zouden wij als gemeente dus helemaal niet eigen werken moeten laten zien. Integendeel, daarvoor zouden de werken van Christus in ons moeten openbaar worden. En die zijn niet het tonen van een schoon gelaat aan de wereld. Zie, ligt totaal anders. Maar goed, in de toekomst zal de gemeente inderdaad fungeren. In de toekomende eeuw moet ik eigenlijk zeggen. Dat hoeft niet per se de toekomst te zijn, dat kan ook in het heden zijn. Maar in de toekomende eeuw zal de gemeente zijn dat toonbeeld van Gods genade. Alleen dat leest u niet meer in deze gelijkenis. In de gelijkenis laat alleen nog maar dat die koopman zich die parel verwerft. En daar blijft het dan ook bij. Want de openbaring van deze dingen, dat hoort weer niet in deze gelijkenissen thuis. Waarna wij terechtkomen in de volgende gelijkenis. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Van vissen, dat zou u door mogen strepen, want het staat er niet. Ja, natuurlijk, het gaat om vis hoor. Natuurlijk, het is niet fout, maar het staat er niet. En als ik het zou moeten vertalen, zou ik zelfs het woord soorten dan ook maar weglaten. Waarom niet? Het brengt allerlei samen. Namelijk goed en kwaad. Dat staat in het volgende vers namelijk. Nee, soorten moet u laten staan. Het brengt van alles samen. Niet speciaal vis. Het zou wel, natuurlijk gaat het om vis, maar niet alleen dat. Er staat namelijk, het welk wanneer het volgewassen is, de vissers, ja dat zal wel, maar ook dat staat er niet. Het welk wanneer het vol geworden is aan de oever wordt opgetrokken dus. Door wie dan ook, maar wij weten door wie. Nee, je kunt toch moeilijk invullen de maaiers. Maar als je wat wil invullen, dan zou je dat moeten invullen. Maar dan krijg je zo'n rare zin, hè. Dan worden de visnetten opgehaald door de maaiers. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want het is gewoon hetzelfde verhaal als in de gelijkenis van het onkruid. Daarom wordt het woord ook gewoon weggelaten, dat de vissers. Natuurlijk, er is iemand die dat doet. Het woord wordt weggelaten, je moet er zelf een invullen. En dan moet je even over nadenken. Dan zeg je, nou, dat zijn die engelen dus, hè? Vanzelfsprekend. Het welk wanneer vol geworden is, trekken zij het aan de oever op. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Lezen is uiteraard sorteren, dat wist u misschien al. Lezen is sorteren. Sommigen zeggen lezen is oprapen, want je kunt ook aren lezen. Ja, dan moet je ze oprapen, jawel, maar lezen wil zeggen sorteren. Je raapt namelijk het een op en het ander niet. Sprokkelen is dat. Ja. Het een oprapen en het ander niet. Bijbellezing, een officiële bijbellezing. Dan laat de bijbellezer u horen wat hij zo al verzameld heeft. En het zal duidelijk zijn dat hij het meeste moet weglaten. Nou, dat is lezen. Dat is het begrip lezen. Ja. En het lezen in de algemene, de meest voor de hand liggende betekenis van het woord is dat ook. De vraag is namelijk, wat leest u? Eigenlijk is het de vraag, wat leest u niet? Maar dat moet je, daar komt zo lang antwoord op. Hè? Dus de vraag is, wat leest u? Dat is wel zeggen, u selecteert wat uit. Het een neemt u wel, het ander niet. De meeste niet. Ik denk dat de meeste kranten niet gelezen worden. En dat de kranten die gelezen worden, dan wordt het meeste niet gelezen. Daarom zou ik nooit journalist willen wezen. Nee, dit is net 5 december geweest, dus ik ben nog aan het rijmen. Daarom zou ik nooit journalist willen wezen. Want dan wordt je werk gegarandeerd niet gelezen. Hè?
Ja, dat is allemaal geweldig, daar gaan we
om. Je leest alleen de koppen. En daar ontstaat zo'n verschrikkelijk slecht taalgebruik van. Want er worden alle bijvoeglijke naamwoorden weggelaten, alle lidwoorden, alle werkwoorden zelfs, geloof ik, tegenwoordig. En er staan alleen een paar woorden bij elkaar, dan mag je raden wat het is. Dus ik doe liever gewoon kruiswoordpuzzels. Hè? Ja, nou, dan laten we het maar weer bij. Maar lezen wil zeggen sorteren, en daar gaat het om. Want zo gebeurt het met die tarwe en onkruid ook. Dus er staat, ze lezen het goede uit in hun vaten, ze sorteren dat, ze pikken dat eruit dus. En dat gaat in de vaten, dat zijn uiteraard kantjes, hè? Vis dus. Maar het kwade werpen zij uit. Of weg staat er dan, dat mag ook voor mij. Maar het werpen zij uit staat er eigenlijk. Want het is duidelijker, ze werpen het niet uit de vaten, want er zat het niet eerst in. Maar ze werpen het uit de wereld, uit het koninkrijk namelijk. Dat staat er dan ook meteen achter. Al zo zal het in de voleinding der eeuw wezen. Dat moet echt een enkelvoud zijn. Al maakt het me niks uit. Al zo zal het in de voleinding der eeuw wezen. De engelen, zie je wel, dat zijn die vissers dus zo gezegd. De engelen zullen uitgaan, het zijn dus toch de maaiers. De engelen zullen uitgaan en de bozen. Want het zijn namelijk degenen die de ongerechtigheden doen uit vers 41. Zullen de bozen uit het midden der rechtvaardigen, dat zijn de kinderen des koninkrijks,